Hallo, wat fijn dat je luistert naar Tussen je oren. De podcastserie van de Hersenstichting over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. De processen die zich in je hersenen en dus letterlijk tussen je oren afspelen, zijn voor anderen vaak niet zichtbaar en daarom soms moeilijk te begrijpen. Maar dat je het niet kunt zien, betekent niet dat het er niet is. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren.
Ik durf het bijna niet te zeggen als Amsterdammer, maar ik ben in Rotterdam. Yay. We hadden het er net al over. Met Willem Philipsen. En Willem is ambassadeur van de Hersenstichting. Willem, wie ben jij? Kun je jezelf voorstellen?
Oh mijn god, dat is zo'n veel te brede vraag. Wie ben ik?
Ik weet
het. Wie zijn
het.
We als mensen? Weet je, ja. Ik bedoel, ja, zal ik dat gewoon proberen?
Probeer het maar.
Nou, ik ben Willem. Ik ben onder andere ambassadeur voor de Hersenstichting. Al een paar jaar, maar ik ben natuurlijk als mens zoveel meer. Ik ben, waar begin je dan?
Ja, het is echt een grote vraag, hè?
Ja, zeker.
Wat wil je dat de luisteraars van je weten?
Nou ja, meestal begin je zo'n introductietje vaak met hoe oud je bent. Ik ben inmiddels op de prachtige, eervolle leeftijd van 40. Wow. Ja. Weet je wel? Dat iedereen je officieel oud gaat vinden.
Willem, ik neem aan dat jij hersenen hebt.
Die heb ik zeker.
Wat betekenen die voor jou?
Mijn hersenen, daar heb ik een beetje een gecompliceerde relatie mee. Want ik, aan de ene kant ben ik dol op ze. Aan de andere kant kan ik ze ook wel eens verafschuwen. Het haatliefde. Maar aan de ene kant staan ze voor mij heel erg voor kracht van jezelf opnieuw kunnen uitvinden. Doordat mijn hersenen nog doen wat ze doen. En het staat ook voor vrijheid. Want ik weet niet, ik hou heel erg van denken. En ik hou ook heel erg van hoe je dat dan weer in actie omzet. En daar spelen je hersenen echt een centrale rol in.
Je zei, ik heb mezelf opnieuw moeten uitvinden. Kun jij vertellen waarom en wat er gebeurd is?
Ja, zeker. Ik was 23 en toen was ik gitarist van beroep. Dat was denk ik de eerste versie van Willem. En dat was echt mijn droom, mijn zielsmissie toen. Dat ik als gitarist gewoon over heel de wereld zou gaan toeren. En dat leven zou na blijven jagen, steeds hoger zou komen.
En je hebt ook op heel wat podia gestaan.
Zeker, ja. Ik werkte met echt super toffe artiesten zoals Postman en Salvation en daardoor mocht ik ook wel eens met Anouk werken. Op alle podia in Nederland en festivals. En ja, het was geweldig, weet je wel. Echt een jongensdroom die uitkwam. Totdat ik dus op mijn 23ste een herseninfarct kreeg. Halfzijdig verlamd raakte. En heel mijn leven opnieuw moest gaan vormgeven.
Zo heftig. 23. Dat is gewoon voor de luisteraar om daar even bij stil te staan. Je bent inderdaad echt zo aan het begin van je carrière, je volwassen leven, alles wat je wilt ontdekken. En van de een op de andere dag is dat over.
Ja, het is echt letterlijk zoals we bij de Hersenstichting ook een keer de campagne hebben gehad, dat het je leven echt letterlijk op zijn kop zet.
Ja, ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Want gebeurde het van de een op de andere dag?
Nou, van de een op de andere nacht in mijn geval.
Maar dag op dag, ja, precies.
Ja, precies. Dus ik kwam op een gegeven moment thuis van een concert waar ik naartoe was geweest. En ik ging slapen en werd wakker met de meest zware hoofdpijn ever. En dat was echt alsof iemand met een moker op mijn hoofd insloeg. En ja, ik weet niet, merkte toen eigenlijk niet per se paniek. Maar meer een soort van, wat is er aan de hand? En het zal wel. Ik moet gewoon goed slapen en een goede nachtrust. En dan morgen weer goed.
Je had niet meteen, zeg maar, dat je het als een risicofactor zag?
Nee, echt totaal niet. Ik had alleen heel erg hoofdpijn. Dus ik dacht, ja, het is gewoon stress. En ik moet gewoon een handje vol paracetamol. En dan gaan we morgen weer vrolijk verder. Mijn hele agenda stond nog vol met allerlei festivals en leuke
dingen.
Je had
eigenlijk geen tijd ervoor.
Ik had er geen tijd voor.
Nou ja, dat is wel hoe het nu ook vaak in de samenleving toch is. Van als er tegenslag is, oh, daar heb je helemaal geen tijd voor.
Ja.
Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet.
Nee, je moet er ook letterlijk tijd voor maken als het gebeurt. Ik bedoel, je kan ook niet anders.
Je kan
het is
niet
iets
anders.
Wat je overkomt en waar je dan mee te dealen hebt.
En ben je toen nog in slaap gevallen of moest er meteen aan de bel getrokken worden?
Nou nee, ik kon toen niet meer gaan slapen. Want mijn vriendin die zag ook echt dat het misging. Want ik begon ook echt... mijn spraak die ging heel slecht. En mijn gezicht begon te hangen. Mijn arm ging hangen. Heel mijn linkerkant was uitgevallen. Dus...
Je schrikt je helemaal kapot.
Ja, zij was echt wel totaal in paniek. Van ja, dit gaat helemaal mis. En toen heeft ze dus de ambulance gebeld. Die kwamen heel snel. En zij en mijn huisgenoot hebben me nog naar beneden getild. Of eigenlijk uit bed getild eerst. En toen op de brancard. En toen zijn ze naar het ziekenhuis gesneld. Waar dus bleek dat ik een herseninfarct had aan de rechterkant van mijn hersenen. Wat ook de meer muzikale kant van je hersenen is. Dus niet handig als je muzikant bent.
Zo pijnlijk, ja.
Het is ook geen absolute wetenschap natuurlijk. Hè? Want alles is een soort overflow in je hersenen.
Alles staat met elkaar in verbinding.
Alles is een soort connected.
De holistische view. Ja,
ja precies.
Maar dan nog, dat is natuurlijk enorm schrikken. Juist jouw grote passie, daar raakte het. Ja, daar zat het op, zeg maar.
Ja, precies. Ja. En ook vooral dat ik stond zo midden in het leven toen. En ineens is dat een hele harde cut-off tussen dat leven en wat er dan op moet volgen, weet je. Maar daar heb je nog helemaal geen weet van.
Nee. Je beschrijft in jouw boek Met de Stroom Mee heel mooi jouw revalidatieproces. En ook hoe je tot die 2.0 gekomen bent. Dat is ook het onderwerp waar ik graag in deze podcast op zou willen inzoomen. Maar eerst ben ik heel benieuwd naar hoe lang heeft dat revalidatieproces ongeveer geduurd? En zou je zeggen dat dat ooit afgerond is? Of zou je zeggen dat je daar nog steeds mee bezig bent?
Het officiële revalidatieproces, dus zeg maar dat ik echt intern in een revalidatiecentrum woonde en ook aan mijn herstel werkte, dat was een half jaar. Dus dat ik echt daar zat en dat we de hele dag therapie aan het doen waren en bezig waren met een behandeling om uiteindelijk weer vrij losgelaten te kunnen worden.
Vrij te mogen rondlopen, ja, zo klinkt het.
Nee, maar het is wel zo. Want op een gegeven moment voel je ook wel alsof je een soort van gevangen zit. Want je zit niet in je eigen leefwereld.
Nee, en je zit natuurlijk in een structuur die jou opgelegd wordt.
Precies, ja. Maar dat is achteraf ook wel heel goed gebleken. Want het heeft me ook... Ja, het is een soort herprogrammering. Waardoor je gewoon echt veel effectiever kan omgaan met de dingen waar je tegenaan kan lopen met hersenletsel. Dus ik ben heel dankbaar daarvoor.
Misschien zeg ik het ook verkeerd. Ik heb het over het revalidatieproces, maar misschien moet ik meer over herstel praten.
Ja.
Is dat herstel ooit klaar?
Nee, ik denk eigenlijk dat je altijd in ontwikkeling blijft. Maar dat hangt er ook mee samen. Of je jezelf daarin blijft pushen. En voor mij is dat heel duidelijk dat ik altijd weer nieuwe doelen ben gaan blijven stellen op elk vlak eigenlijk, op het gebied van werk, op het gebied van levenskwaliteit eigenlijk, waardoor je steeds door blijft ontwikkelen eigenlijk. En dat...
Jij ging ook in de Maas zwemmen of zo. Dat herinner ik uit het boek, dat ik dacht, deze man, hoe zat dat ook alweer? Kun je me meenemen?
Nou ja, in de revalidatie was ik begonnen met zwemmen als sport, want ja... Bewegen is zo cruciaal als je hersenletsel hebt. En überhaupt...
Voor je hersengezondheid. Ja,
want het stimuleert letterlijk de aanmaak van nieuwe verbindingen in je hersenen. Dus ik sloeg daar een beetje in door. En ik ging bij een vereniging voor mensen met voor aangepast sporten. En die werden op een gegeven moment uitgenodigd voor het rondje Noordereiland. Dat is een eiland in de Maas inderdaad, in Rotterdam.
Ja.
Dus dat is echt zeg maar 3 kilometer met de stroom mee. Dus vandaar ook de titel. Maar goed, uiteindelijk ben ik met mijn buddy Arno samen. Ik heb veel buddies in het leven, zoals buddy, mijn stok.
Ja.
Ja. Maar Arno is dus mijn zwembuddy. En met hem ben ik echt 2 jaar lang gaan trainen om te zorgen dat we die 3 kilometer in de Maas konden gaan zwemmen. En door dat vele zwemmen, dat was echt 3 keer per week gewoon urenlang buffelen in het zwembad, maar ook buiten. En dat zorgde ook echt ervoor dat mijn herstel gewoon veel sneller ging. Dus mijn spraak werd beter. Mijn lichamelijke gesteldheid werd beter. Echt, eigenlijk werd alles gewoon, ging een leveltje omhoog. Dus daar, ja, daar zat dat zwemmen eigenlijk.
Waarom ik die passage onthouden heb nadat ik het boek gelezen heb, is gewoon echt door die veerkracht van jou. Ik vind dat zo krachtig. Je zoekt iedere keer weer naar wat je wel kan. En dat is in ieder geval wat uit het boek klinkt. En ook, nou, wij kennen elkaar inmiddels een beetje, hoe ik jou heb leren kennen. Voordat we het gaan hebben over hoe doe je dat nou eigenlijk, waar had jij, nou laten we zeggen, een paar maanden na de herseninfarct last van?
Ik vind het best een lastige vraag, omdat het is ook zo'n geleidelijk proces geweest. En dat ik nu weer zo lang al op dit level zit of zo voor mezelf. Dat ik het ook lastig vind om te duiden waar ik toen last van had. Want dat voelt al meer als een andere werkelijkheid.
Nou, fijn. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat juist fijn is om dat een beetje vergeten te zijn.
Ja, zeker. Ja. Ja, maar dat is ook wel. Dat zegt ook wel iets over hoe snel we bepaalde dingen weer vanzelfsprekend vinden, weet je? Ja. Want toen was mijn gezonde lichaam een vanzelfsprekendheid. En toen een tijd helemaal niet. En nu is deze vorm weer een vanzelfsprekendheid. Dus als er nu iets aan zou veranderen, zeg maar, stel je voor, God forbid, dat er nog een infarct zou zijn of iets anders zou uitvallen of weet ik veel, dan zou ik weer moeten schakelen van, oh, hè?
Ja, dan zou je weer een nieuwe werkelijkheid moeten aanvaarden of accepteren.
Precies, ja.
Hoe was dat om dat te moeten doen? Was je vanaf het begin af aan meteen zo veerkrachtig dat je dacht, dit is de nieuwe werkelijkheid en hier ga ik het mee doen?
Nee, maar dat kan ik denk niet verwacht worden van iemand. Maar dat is ook een proces op zich geweest om.
Er mag ook verdriet zijn.
Ja, zeker.
Het
is absoluut veel, ja, wel verdriet geweest. Ook zeker in mijn relatie tot muziek en tot muziek maken. Want ja, ik had jarenlang eigenlijk ook niet het idee dat ik ooit nog iets met een gitaar zou gaan doen.
Ja.
Maar in coronatijd zat ik heel veel in mijn studiootje te werken. En toen zat ik ook heel vaak naast mijn gitaar. Dus toen zat ik daarmee te klooien en heb ik een andere tuning verzonnen. En toen vond ik dus een nieuwe manier van spelen voor mezelf. Waardoor ik dus wel weer. Dat is zo grappig, want een beetje hak op de tak hoor, sorry. Maar.
Nee, hey, dat is goed. Nee, dit willen we horen.
Ik denk letterlijk voordat mijn boek uitkwam, een maand daarvoor, werd ik door het AD geïnterviewd. En toen kwam die vraag ook op van, ga je nog het podium op met je gitaar? En toen zei ik van, nee, dat gaat echt nooit meer gebeuren. En letterlijk 2 maanden later mocht ik met Stef Bos in het Openluchttheater in Heeswijk Dinter, mocht ik gewoon live spelen. En het was zo bizar dat ik denk van, ja, maar dat is ook wel een ding. Dus je kan ook jezelf een soort van ongelijk bewijzen.
Ja, dat is wel echt te gek dat je dacht dat het voor jou eerst een afgesloten hoofdstuk was.
Ja.
En dat je toch weer een manier gevonden hebt om dat te kunnen doen. Dat is natuurlijk niet in alles en voor iedereen mogelijk.
Nee,
denk
en
het
is ook niet gezegd dat voor, want ja, het is een hele andere manier van spelen. Je kan niet meer uitgaan van de virtuositeit die ik eerst bezat op dat instrument. Dus je wordt heel anders. Het is een andere benadering. Maar ik ben wel heel blij dat het me gelukt is. En ook daar zitten weer ontwikkelstappen in. Omdat ik begon dus echt zittend op het podium weer. En uiteindelijk na wat samenwerkingen ook met Guus Bok, een zanger van hier uit de buurt, besloot ik op een gegeven moment van, ja, maar nu moet ik ook gewoon gaan staan weer. Weet je, zodat je weer een soort volwaardige podiumplek inneemt. En ja, dat is zo tof ook om daar zo bewust weer in te ontwikkelen.
En nou is de grote vraag, hoe doe je dat? Want ik kan me voorstellen dat wat jij meegemaakt hebt, dat heel veel mensen dan toch hun gitaar in de hoek zouden zetten en er liever niet meer naar kijken, omdat het ook heel veel pijn doet dat je het niet meer kan. Maar als ik naar jou luister, dan denk ik, jij gaat het toch weer aan. Je pakt hem er toch weer bij. Hoe doe je dat en hoe voelt dat?
Ik heb het ook jarenlang zo gehad. Dus ik had ook zoiets van, ja, nee, laat maar. Want dat gaat toch niet lukken. En dus totdat ik op een gegeven moment ook voor mijn boek die titeltrack ging verzinnen. En dat basisidee komt dus van een idee op mijn gitaar. Dus het is, ja, ik weet niet. Het is ook, heeft denk ik ook te maken met hoe dat je op een gegeven moment gewoon leert dat dingen gewoon de tijd nemen die ze nodig hebben. Dus dat je niks eigenlijk kan afdwingen in het leven.
Dat is mooi dat je dat zegt. Ja, dat als er een moment nog voor is, dan komt dat wel.
Ja.
Ja. Jij bent inmiddels ook adviseur als het gaat om toegankelijkheid. Onder andere bij de gemeente Rotterdam, waar we nu zitten.
Ja.
Toegankelijkheid heeft ook inmiddels echt jouw hart, volgens mij.
Ja, absoluut. Ja. De gedachte achter Rotterdam Onbeperkt, dat is het programma waar ik voor werk, is eigenlijk vanuit onbeperkt meedoen ook geïnspireerd. Dus dat gaat erover dat we als samenleving zo goed mogelijk ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen op alle vlakken en zo goed mogelijk. Als dat gaat over toegankelijkheid. Dus ja, dat is echt mijn nieuwe zielsmissie geworden om ervoor te zorgen dat we als stad gewoon zo toegankelijk mogelijk zijn.
Wat is toegankelijkheid voor jou?
Voor mij is toegankelijkheid een voorwaarde om zo mooi mogelijk te kunnen leven.
Wij hadden net, we gingen wat eten halen even van tevoren. Ja. En jij vroeg of ik mee wilde lopen. Natuurlijk wil ik dat. En toen wilde jij een broodje. En toen zei die mevrouw achter de balie van, nou, je kunt het toch pakken. En dat was even zo'n moment waarop ik dacht, volgens mij is dit
exemplarisch. Ik vroeg of ze het in een zakje wilde doen.
Dat was het.
En toen zei ze een beetje chagrijnig van, ja, de zakjes liggen daar.
Ja. En ik zag wat daar gebeurde. En toen dacht ik, volgens mij is dit precies het werk wat jij aan het doen bent. Dat iemand er maar van uitgaat dat jij dat zakje heel makkelijk kan pakken.
Ja, maar toen hield ik mijn hand even omhoog waar mijn stok dus aan hing. En toen was ze gelijk het broodje al in het zakje aan het
doen. Ze schrok er even van. Ja.
Ja, maar
hoe voelde dat voor jou? Ik heb het bewust namelijk toen even niet gevraagd, omdat ik dacht, ik ga het nu vragen.
Ik maakte het vaker mee en het heeft ervoor gezorgd dat ik ook minder schroom om hulp te vragen.
Ja, dat is goed. Ja, of tenminste, dat is goed. Dat zeg ik dan wel weer zo makkelijk. Maar dat is knap. Want voor veel mensen is hulpvragen best wel een ding.
Ja, absoluut.
Ja.
Maar ja, en dan heb ik het nog niet eens zo erg. Want ik werk ook echt met super gave kids van de methielschool. Die het veel zwaardere beperkingen hebben dan ik, weet je. Die hebben gewoon letterlijk hulp nodig bij het eten. Omdat ze hun armen niet kunnen gebruiken. En dan, maar ja, dan toch gewoon het voor elkaar krijgen, weet je.
Voel je wel schroom daar nog bij? Of ben je daar inmiddels helemaal aan gewend?
Ligt heel erg aan de situatie. Maar ik merk wel dat ik daar steeds makkelijker in ben geworden.
Ja, nou, ik vond het in ieder geval heel duidelijk ook dat je het mij vroeg. En voor mij was het ook heel fijn, omdat ik daardoor wist wat ik kon doen of waar ik jou bij kon helpen. Ja, en voor die vrouw, want ik wil haar natuurlijk helemaal niet shamen.
Nee.
Het is natuurlijk ook onzichtbaar. Maar dat is wel het ding waar we bij de Hersenstichting veel aandacht voor willen vragen.
Mm-hmm.
Het is onzichtbaar dat iets misschien moeilijk is tot het moment dat zij jouw body ziet. Ja. Toch is dat voor veel mensen moeilijk. En als ik met jou praat, dan lijkt het bijna alsof jij dat echt niet meer zo moeilijk vindt. Klopt dat?
Ja.
Wauw. Ja, ik heb daar echt bewondering voor. Omdat ik gewoon weet dat dat voor heel veel mensen wel nog steeds heel moeilijk is. En omdat er heel veel schaamte is.
Je stipt hem daar eigenlijk al mee aan. Want het is denk ik, als je echt last hebt van een onzichtbare beperking. Of iets wat een uitdaging kan zijn in je leven. Dan is daar ook nog heel veel meer onbegrip voor. Het is gewoon letterlijk zo dat als mensen iemand in een rolstoel zien, of bijvoorbeeld mij met mijn stok, dat ze dan al een soort beeld vormen. En gelijk zoiets hebben van, oh, ik moet hem helpen of kan ik hem ondersteunen. Dan staan ze in een andere stand dan als iemand waarbij je dat dus niet ziet aan de buitenkant. En hoe lullig dat ook klinkt, maar dat is een hele grote slag die we nog hebben te gaan als samenleving. Namelijk het meer begrip kweken voor elkaar en bewuster worden van hoe we liever kunnen zijn voor elkaar.
Ja, absoluut. Ben ik het totaal mee eens. En dat verwoord je ook heel mooi. En kan me ook goed voorstellen dat dat jou niet alleen goede ambassadeur van de Hersenstichting maakt, maar juist bijvoorbeeld ook bij Rotterdam Onbeperkt maakt dat jij echt je steentje bij kan dragen en het aan kan kaarten. Ja, ik ben heel benieuwd, hè, want nou, we hebben het dus over acceptatie.
Mm-hmm.
Accepteer jij wat jou overkomen is en daarmee jouw nieuwe ik, accepteer jij die volledig?
Ja, dan moet ik ja beantwoorden. En ik kan nog zelfs een stap verder gaan. Want ja, dat klinkt misschien heel erg fucked up. Sorry voor het woord.
Bleep.
Maar ik ben er bijna zelfs dankbaar voor. Dat het me gebeurd is.
Wow.
Ja, omdat het me ook weer zoveel dingen heeft gebracht. Die ik anders nooit was gaan doen. Zoals het werken bij een gemeente op dit vlak. Dat ik een soort zingeving heb ervaren in mijn leven. Ook voor de Hersenstichting. En Onbeperkt Genieten niet te vergeten.
Stichting, ja. Ja. Hebben we ook een aflevering over. Twee zelfs. Dus ja. Goed om op te zoeken. Zet ik in de show notes.
Nice. dat ik denk van ja, dit heeft gewoon een grotere reden gehad. En dat maakt ook dat ik er een soort berusting in heb gevonden.
En is het ook zo dat, heb je nog rouw als het gaat over wat je had kunnen hebben, zeg maar Willem 1.0?
Weet ik eigenlijk niet. Ik ben zo blij met mijn leven nu dat het eigenlijk niet meer zo op de agenda staat of zo.
Ja, dat vind ik echt te gek dat je dat zegt. Dat vind ik. Ik ben daar. Wat ik zeg, ik kan daar echt alleen maar bewondering voor hebben. En ik heb natuurlijk zelf, denk ik, niet, zeg maar, met mijn depressies niet zo'n duidelijke knip gehad in mijn leven. Dat is veel geleidelijker gegaan. Dat is veel geleidelijker proces.
Ja.
Maar ik kan af en toe nog wel terugdenken aan het meisje dat nog niet depressief was, weet je wel. En daar kan ik dan soms ook nog best wel verdrietig om worden. Dus ik vind het heel knap dat het jou lukt om die versie echt helemaal van jezelf te omarmen. Ja.
Ja, dat is voor mij een soort modus ook geworden, waardoor het voor mij makkelijker is om mijn leven te leiden. Maar ook voor mijn omgeving, weet je. Dus het is ook, het gaat twee kanten op.
Heb jij tips voor mensen zoals ik die dat nog niet altijd lukt?
Nou, ik ben ook niet perfect. Ik bedoel, ik heb ook mijn momenten dat ik wel eens gewoon gefrustreerd ben of even de diva in mezelf los moet laten om gewoon nukkig te zijn. Zoals, waarom hebben we geen visagie geregeld vandaag?
Sorry. En ik had het je nog zo beloofd.
God.
Ja, wat doe je dan? Ga je dan nu smijten met dingen?
Ja,
of,
man. Tips? Ja, ik heb niet echt tips omdat ik het alleen maar vanuit mijn eigen situatie kan benaderen en ik het niet kan invullen voor anderen. Maar wat helpt, wat mij heel erg geholpen heeft, is om ook wel echt de humor in te blijven zien van elke situatie.
Ja, dat heb je zeker.
Ja. En dat maakt het ook wat lichter, weet je. Dat maakt ook dat je gewoon, dat niet alles hoeft even zwaar te zijn iedere keer. Ik bedoel,
Misschien is dat ook het verschil tussen daarin onze persoonlijkheden. Want bij mij zit natuurlijk die zwaarte er überhaupt. Want ja, dat is onderdeel van het depressief zijn. Al ben ik natuurlijk nu niet depressief, maar die aanleg daarvoor is bij mij sowieso natuurlijk meer aanwezig.
Ja.
Maar als jij dit zo zegt, dan denk ik ook, volgens mij is gewoon het feit dat jij ambassadeur geworden bent van diverse stichtingen en organisaties en daarmee laat zien hoe het ook kan, is al zo inspirerend voor heel veel mensen. Dat misschien de grote tip is van leef het voor, om het zo maar te zeggen.
Nou ja, één tip die ik wel kan geven is, en die helpt mij altijd in situaties, dat je eigenlijk altijd ervoor moet zorgen dat je een soort van weet wanneer je, of leert aanvoelen wanneer je hard moet zijn voor jezelf. Dus dat je weet van nu moet ik mezelf even wat extra hard pushen om naar het volgende level te komen. Of dat je juist meer compassie voor jezelf moet toepassen. Dus meer zelfliefde om te zorgen dat je op die manier door die situatie heen komt in het leven. Of
ja,
zoiets.
Nou, dat vind ik ook herkenbaar. Dat je bij jezelf aanvoelt van dit gaat nu wel even, dit gaat nu niet even. Dit kan mij nu helpen of dit helpt mij totaal niet.
Ja.
En daar ook aan vast durven houden en achter blijven staan. En dat dus ook uiten. En dat is niet altijd makkelijk. Maar ik denk wel dat als je dat doet, dat je kan helpen om juist meer zelfvertrouwen te hebben en stappen te kunnen zetten in het leven.
Zeker.
Ja, dan is de vraag natuurlijk waarmee we altijd eindigen.
Grote vraag.
Tromgeroffel. Wat zou je zeggen tegen mensen die zouden zeggen niet aangeboren hersenletsel, dat zit toch gewoon tussen je oren?
Daar ben ik het eigenlijk niet zo mee eens. Want nou, het is deels waar. Ik bedoel, want het is in ieder geval, ja, het is hersenletsel. Dus letterlijk zitten die hersenen tussen je oren. Maar ja, dit klinkt meer als een soort van waardeoordeel. En dat vind ik gewoon niet juist.
Punt.
Ja.
Zo duidelijk kan het zijn. Ja, dankjewel
Willem.
Dus op
Rotterdam zou je zeggen, beter hou je gewoon even je mijl.
Nou, kijk, ik had het als Amsterdammer niet beter kunnen verwoorden. Dankjewel Willem.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl/gevolgen.